Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en hun straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben zij al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van Willy Naastes, Mark Hoeken en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Rogge, ik ben zelf ondernemer en in deze podcast interviewen we geregeld een ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo allemaal, welkom bij aflevering 63 van de Belgische Ondernemers Podcast. Een sportieve podcast vandaag met een ex-profwielrenner. Ik ga me gewoon eens voorstellen, dan zijn we daar al vanaf. Ik stel u graag voor Kevin van Staaien van Bikefit van Staaien. Dag Kevin, welkom in onze podcast.
Goedenavond, bedankt voor de introductie.
Ja, het was zeer kort. Waarom? Omdat ik het voor u vooral door uzelf ga laten vertellen. Maar mijn eerste vraag is altijd, Kevin, hoe gaat het met jou?
Heel goed, heel goed. Misschien een kleine kanttekening aan de introductie. Ik ben geen profrenner geweest. Dat was mijn broer, Michael, waar ik de zaak mee heb opgericht. Maar ik heb wel altijd competitief wielrennen gedaan, van mijn 7 tot mijn 23 jaar.
Ja. Ça va. Mijn excuses, maar laat mij dan de ambitie hebben gehad om u toch een prof te zien.
Top,
Foutje 1, we zijn 1 minuut bezig. Goed, dat wordt plezant. Nee, mijn excuses. Het komt wel uit een profmilieu. Uw broer is prof geweest. Het idee van jullie onderneming is ook daaruit ontstaan. Maar vertel eerst eens even over jouw verleden. Hoe ben jij in het wielrennen gestort en ook daarna in het ondernemerschap terechtgekomen?
Ja, laten we starten. Ik ben opgegroeid in een fietsfamilie, wieler/fietsfamilie. Mijn onkel is altijd profielrenner geweest, mijn grootvader is profielrenner geweest, mijn vader heeft al wielrennen gedaan, mijn broer is ook 10 jaar profielrenner geweest. Dus het was eigenlijk al duidelijk vanaf het begin, vanaf dat ik baby was, dat ik ging fietsen. Ik heb altijd geprobeerd om mijn eigen weg daarin te vinden. Maar mijn broer was eigenlijk mijn grote idool, dus die probeerde ik te volgen. En dan ben ik vanzelf in de wielersport beland. Het ondernemen, denk ik dat ik vooral van mijn vader heb meegekregen, die een eigen fietsenzaak heeft, tot op de dag van vandaag nog altijd.
Okay.
En die probeer ik eigenlijk verder te zetten met mijn broer, maar op ons eigen manier, zeg maar.
Ja, Oké. Ik was altijd een voetballer, hè, dus ik weet al hoe belangrijk dat en hoe hard wielrenners kunnen zijn en hoe volhardend dat is. En eigenlijk zeg ik een dikke mythe ten opzichte van wielrenners, sowieso. Heeft dat uw kracht bijgezet in het ondernemer willen zijn of het ondernemerschap opstarten? Zit daar een bepaalde karaktertrekken in die je sowieso positief acht? Of ligt dat volledig uit elkaar?
Sowieso dat dat in lijn ligt met elkaar. Ik denk, zoals veel ondernemers zouden zeggen, is het ook een soort van topsport. Ik probeer echt wel te kijken dat ik elke dag om 9 uur opsta en om 9 uur ga slapen. Dus ik heb een heel patroon eigenlijk in mijn week zitten. Dus ik beschouw het wel degelijk als topsport. Wat er wel uit is, dat kan ik wel zeggen, is het competitieve. En dat was tijdens mijn bestaan als wielrenner, ging het eigenlijk enkel om winnen.
Ja.
Ik trainde van week van koers naar koers om die koers te winnen. Dat is nu niet meer zo. Dat competitieve heb ik achter mij gelaten en ik probeer daar vooral mijn eigen dingen te doen. Ja.
Ja, dat is heel mooi. Laat ons eens komen tot hoe ben jij ondernemer geworden. Als ik het hier goed zie, dan was jij eerst onderdeel van een operationeel management in de wielrennerij, onder andere met namen als een Tom Bone, die ook iets in het wielrennen gedaan heeft. Ik weet niet meer exact waar, maar dat was geen slechte, heb ik horen zeggen.
Nee, klopt.
Daar was jij mee verbonden en daar was jij iets voor aan het doen. Vertel eens.
Ik heb in de organisatie gezeten van het na-tour-criterium. Dus na de Tour de France zijn er altijd criteriums. Dat is eigenlijk een klein parcours van een drietal kilometer, waar dan Antwerpen 1 van was, nog altijd de dag van vandaag. En daar stonden renners aan de start als Christopher Froome, die de Tour gewonnen heeft verschillende keren. Uh-huh. Tom Bone onder andere. En ik zat eigenlijk mee in de organisatie om daar eigenlijk organisatorisch alles op punt te zetten.
Echt de leiding daarover? Of was het
eerder... De leiding niet, was eerder het operationele. Zie je dat alles goed loopt. Ja.
Oké, ça va. Maar dat je toch wel rekening moest houden met heel veel mensen, heel veel indrukken die je binnenkreeg en eigenlijk een soort van klein management dat je moest doen.
Ja, ja, klopt.
Waar is dan het idee ontstaan om te zeggen, vanaf nu ga ik Bikefit van Staaien, wat nu jouw onderneming is, van dat op te richten en hoe is dat juist gegaan?
Ja, Bikefit van Staaien is altijd... Dus bikefitting is eigenlijk fietspositionering. Dus wat we eigenlijk concreet doen, is mensen goed zetten op een fiets.
Okay.
Dus dat gaat over koersfietsen, mountainbikes, gravelbikes. Mensen komen altijd met een klacht bij ons. Bijvoorbeeld kniepijn, lage rugpijnen, nekpijnen, slapende handen, slapende voeten, dat soort zaken. En wij helpen hen daarmee verder.
Maar, mag ik even onderbreken? Sorry hoor. Je zou denken dat die daarmee naar een kinesist of een dokter gaan, hè?
Dus ja, dat is het inderdaad. Dus bikefitting is eigenlijk een soort van mix, zeg maar, tussen kinesietherapie, osteopathie, hoe je het ook wilt noemen, en fietstechniek.
Okay.
Dus wij doen alles van fysische analyse, dus functionele analyse. Wij bekijken het lichaam, wij gaan mobiliteitsanalyse doen, krachtverschillen testen. En achteraf gaan wij dan een test doen, dus een bikefit, hoe dat dan heet, om die mensen eigenlijk perfect te positioneren op de fiets. En dan gaan we de fiets afstellen en volgen wij op tot de klacht verlost, tot de klacht verholpen is.
Ça va. Ja. Dus dat is geen fietswinkel. Dat is mensen die naar de fietswinkel geweest zijn en niet goed op hun fiets zitten, klachten hebben, die komen dan, worden doorverwezen zelfs door dokters? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, we werken met heel wat partijen samen, dus onder andere ook fietsenwinkels. Dus fietsenwinkels die mensen over de vloer krijgen die een nieuwe fiets willen kopen, die sturen de mensen vaak door naar ons om een bikefit te laten doen, om alle vreematen te weten. Maar ook evengoed kinesisten, osteopaten, artsen, die eigenlijk patiënten krijgen met een bepaalde klacht, gerelateerd aan een fietspositie, die sturen ze dan door naar ons.
Ça va. Want ik zie dat weer heel simplistisch. Ik ga naar de fietswinkel, ik wil een fiets kopen en er zit een zadel op de juiste hoogte. Maar het is veel meer dan dat natuurlijk.
Het is veel meer dan dat. Hoe je het eigenlijk kunt omschrijven, het is een soort van biomechanische analyse. Alles draait eigenlijk rond biomechanica. En biomechanica in die zin is vrij complex, omdat fietsen een van de enige sporten is met een symmetrisch object tussen uw benen. En in 99% van de gevallen, of zelfs 100% van de gevallen, is een lichaam bijna altijd asymmetrisch.
Yes.
Dus je kunt al raden, een asymmetrisch object of lichaam op een symmetrisch object, dat werkt niet altijd en daar komen klachten van.
Ça va.
Ja.
Jij bent wielrenner geweest, je broer ook, maar van waar heb je dan die kennis, of hebben alle wielrenners die kennis om dat symmetrische en asymmetrische te combineren?
Nee, zeker niet alle wielrenners hebben die kennis. Ik denk de kinesisten en osteopaten van deze wereld, die hebben de ideale achtergrond, want die hebben een sterke anatomische kennis. Nu, mijn achtergrond ligt iets anders. Ik heb vooral business administration gedaan. Eerst een bachelor, dan ben ik naar Valencia gegaan voor een master. En dan heb ik gezegd, oké, na een aantal jobs in de privésector wilde ik absoluut iets doen in bikefitting. Maar om dat te kunnen doen, moest ik mij wel medisch omscholen. Dus ik dacht voor mezelf, is het de moeite waard om als startend met een zaak ook kinesietherapie te gaan studeren. Die keuze was iets te moeilijk, vond ik zelf, of die combinatie alleszins. En dan heb ik eigenlijk voor gekozen om mijzelf, mede in corona, hebben veel mensen vrij veel tijd gehad, heb ik mij vanzelf volledig medisch omgeschoold. Dus ik ben in de boeken gedoken van onder andere mijn vrouw ook, die huisarts is. En ik heb alles op mijzelf geleerd. Ja, ja.
Damn, dat is wel heel straf. Dat beseft je toch zelf ook?
Ik besef dat zelf, maar ik denk nog altijd wel, als je ergens naartoe wilt, dan zit daar veel achter, denk ik.
Ja.
Tegenwoordig draait het heel veel rond wie heeft welk diploma, wie heeft wat gedaan. Bij ons is het eerder op basis van ervaring, omdat de diploma's die ik heb... Buiten business administration om een zaak op te richten, heb ik daar wel veel heeft dat mij veel bijgeleerd. Maar die medische kennis heb ik eigenlijk zelf ook gebouwd.
Fantastisch.
En nu worden wij ook onder andere ondersteund door mijn vrouw, die dan medisch advies geeft. En hebben wij een vaste osteopaat, Jan van den Houten. Die osteopaat is van RAFC ook, van de Antwerp.
Ja.
En die ondersteunt ons op vlak van behandelingen. Ja.
Oké. Ja, ik wil dat nu downplayen, maar ik heb mijn eigen podcast gestart. Dus ik kan wel een beetje volgen op een hoger niveau, ja. Waar jij die medische... Ja. Nee, fantastisch. Ik vind het echt heel knap, respect.
Ja. Ja.
Oké, dus je bestaat nu 3 jaar?
2,5.
Of ongeveer 3 jaar. Ja. Dat wil zeggen dat je los in de corona gestart bent.
Wij zijn los in de corona gestart. Dat is dan een van de eerste vragen dat je vroeg. Van, zijn er zaken die in lijn liggen met je ex-verleden als topsporter? Ik denk, als topsporter neem je vaak risico's. Niet alleen klimmers bijvoorbeeld, maar ook sprinters. Ik was zelf een sprinterstype. Worden er vaak risico's genomen. En ik heb ook met mijn broer dat risico genomen om in corona een zaak op te starten. Anderzijds was het geen risico, omdat fietsen enorm populair was in die periode. Ik denk, een van de vorige podcasts, Mark Grove, eigenaar van iBike of Lucien ondertussen, die fietswinkels hebben gouden zaken gezien in tijden van corona. En wij hebben ook wel gemerkt, of wij merken nu nog altijd, dat er heel veel mensen zijn beginnen fietsen met een koersfiets aangeschaft. En nu zitten ze eigenlijk vaak met een klacht, waar alleen maar goed is voor ons. Dus,
Okay. Ga je s'nachts zo de zadels veranderen? En...
ik probeer vaak de knop af te zetten, maar dat lukt niet altijd. Dat lukt niet altijd.
Nee. Ja, oké. Okay. Dus jullie starten. Moet ik dat zien als een winkel of eerder als een bedrijfsgebouw waar dat, of een pand waar mensen terecht kunnen?
Wel, dat is een beetje speciaal. Dus mijn vader heeft een fietsenwinkel in Schoten, nabij Antwerpen. Mijn grootvader heeft dat in 1952 opgestart. Hij heeft dat overgenomen en wij zitten eigenlijk in de helft van dat pand.
Okay.
Nu, het is wel een aparte zaak. Dus we kregen ook regelmatig telefoontjes van voor fietsen, voor elektrisch fietsen bijvoorbeeld. Maar dat doen wij dus niet. Wij doen bikefitting, wij zijn een aparte zaak. En wij hebben eigenlijk 0,0 te maken met de fietsenwinkel van ons vader. En daarmee werken we dus voornamelijk samen met andere fietsenwinkels om bikefiets te doen voor hen.
Ja, dus ik neem aan dat uw prospectie ook gericht is op andere fietsenwinkels en of wordt er niet geprospecteerd? Dat moet bekendgemaakt worden natuurlijk.
Ja, ik denk dat we nu... Bikefitting is nog altijd een nichemarkt. Ik heb mij daar in het begin heel veel mee bezig gehouden om echt veel fietswinkels aan te schrijven. Nu, de fietsenwereld is een vrij rigide sector. Dus het was een beetje 50-50. De ene was ervoor, de ander was er tegen. Wij werken nu met een 10-tal winkels samen, waaronder ook Lucien. En dat is voorlopig wel genoeg, denk ik.
Ja.
En we hebben er eigenlijk voor gezorgd dat we alle merken als Specialized, Trek, noem maar op, dat we die eigenlijk allemaal kunnen aanbieden onrechtstreeks. Dus mensen die bij ons een bikefit komen doen, die zoeken een nieuwe fiets, bijvoorbeeld een Specialized, dan hebben wij wel iemand waar ze naartoe zouden kunnen gaan.
Juist. Ja. Okay. Ik kan mij voorstellen dat lijkt alsof het dat voor de profs en ook de wannabe-profs is. Hè, voor gasten die echt... Ik noem maar even Geert de Vlieger, die in al zijn vrije tijd heel veel gaat fietsen. De kerel die zondags met de groep van cafeetje naar cafeetje rijdt, dat die zich daar niet mee bezighoudt. Maar is het niet van alle allooi dat binnenkomt?
Het is alle soorten. Dat maakt het heel boeiend en interessant. Het zijn voor zowel recreanten die... ene keer om de 2 weken fietsen. Professionele wielrenners komen ook bij ons, coureurs. We hebben ooit eens iemand gehad die voor de Deliveroo werkte met een gewone fiets. En die wou gebikefit worden omdat hij een knieklachten had, dus we hebben dat gedaan. Stadsfietsen en speedpedelecs, wat deze tijd heel populair is, doen wij voorlopig minimaal, omdat er vrij weinig vraag naar is.
Ja.
Maar dat zou eventueel wel in de toekomst kunnen. Ik denk zelfs dat dat een vrij boeiende markt ook is. Het enige nadeel is dat een stadsfiets kunde, zijn niet heel veel mogelijkheden om te gaan aanpassen. Dus dat is iets moeilijker. Ja,
ja, ça va. Oké, we hebben nu al een duidelijker beeld van wat bikefitting en inderdaad is vrij niche, want ik had er zelf nog niet van gehoord. Valt niet op natuurlijk, maar ik had er heel veel standaard- en basisvragen bij.
Ja.
Je bent natuurlijk ook ondernemer geworden, hè? Los van het feit dat je nu bikefitting doet. Hè? Je hebt de stap naar het ondernemerschap gezet. Mm-hmm. In jouw visie, toen je ondernemer wou worden, wat is voor jou hoe ziet de ideale ondernemer eruit? Ik bedoel, niet fysiek, maar wat is voor jou een ideale ondernemer? Of hoe zie jij jouzelf? Dat zijn heel veel vragen om hetzelfde te vragen. Hè? Hoe zie jij jouzelf als ideale ondernemer?
Ik denk, als ik die vraag dan naar mezelf moet reflecteren, ik denk een ideale ondernemer is iemand die creatief is. Dat denk ik wel. Iemand die zich omringt met positieve mensen of met mensen die meer weten dan hij zelf. En ik denk dat het een beetje is. Iemand die creatief is, mensen zoekt, die andere dingen beter weten. En die zich vooral bezighoudt met waar hij dan zeker sterk in is. En die ook vooral niet te veel wil doen wat gevaarlijk is als ondernemer. Want op de duur wilde alles zelf in handen nemen.
Ja.
Maar dat is een vrij gevaarlijk punt, denk ik, daar. En een ondernemer is ook iemand in mijn ogen die niet alleen bezig is met de zaak, maar ook onderneemt in zichzelf. Dus op vlak van gezondheid, denk ik dan. Die ook onderneemt in zijn familie, die onderneemt in zijn vrienden. Dat probeer ik zelf wel te doen, omdat dat ook wel belangrijk is.
Ja. Oké. Okay. Je stuurde er zelf een heel klein beetje naartoe, maar ging ervan weg. Wat is voor jou in die 3 jaar nu de valkuil geweest? Of het gevoel waarvan dat jij had van... hier moet ik een beetje bijsturen voor mezelf. Dat is niet hoe ik wil ondernemen.
Slaaf te worden van je eigen onderneming, denk ik.
Ja.
Ik denk dat... ik denk, als ik niet alleen ondernemers, maar ook mensen die voor een bedrijf worden, die zitten al gauw vast in de rat race dat onze maatschappij wel is, denk ik.
Ja.
En daar heb ik het ook moeilijk mee gehad. Ik denk, als je een zaak opstart, zit er 100% of 7 op 7, 24 op 24 mee bezig. En dat is wel gevaarlijk. Ik heb geprobeerd die knop tijdig af te zetten. Ik heb een vrouw die dat heel goed kan, als huisarts, die dat ook moet, omdat ze anders... wel heel wat zaken mee naar huis zou nemen. En dat probeer ik nu de dag van vandaag zeker te doen ook. Ja.
Hoe? Want daar ben ik heel geïnteresseerd naar. Bij mij is het altijd zo.
Veel fietsen. sporten alleszins.
Ja.
En wat mij enorm helpt, is... Ik ben sinds een tweetal maanden elke morgen doe ik yoga.
Okay.
Dus ik sta op... Een half uur of een uur vroeger. Ik doe een half uur yoga en dat is ideaal om aan een dag te beginnen, vind ik.
Nogal gehoord, hoor. Ja, samen met wat meditatie of zo?
Meditatie doe ik niet, maar het is vooral het stil. Ik kan moeilijk stilzitten, maar het bewegen in de yoga vind ik wel heel ontspannend. Het is bewegen op een heel trage manier en proberen de dag traag te beginnen. En wat ik ook doe, is mijn telefoon... Als ik thuis kom, ik sluit de deur hier thuis, dan probeer ik die telefoon gewoon weg te leggen. En dan kunnen ze mij eigenlijk bij wijze van spreken niet meer bereiken.
Mm-hmm. En dat lukt? Ja.
Dat lukt.
Wauw.
Ja. Vliegtuigstand en gedaan. Ja.
Dat vind ik het allermoeilijkste. Dan ga ik nog liever yoga doen dan een telefoon afzetten.
Dat weet ik, ja.
En hoe laat sta je dan op voor die yoga?
Meestal is dat tussen 6:15 en 6:30.
Ja. Ja, een half uurtje yoga en dan een dag beginnen.
Ja, klopt.
Oké, dus je maakt je hoofd eigenlijk leeg alvorens je begint. Traag wakker worden, geen gsm. Eens dat voorbij is, dan start het voor jou. Heb je ook zo'n ritueel als je thuis komt? Ja, telefoon afzetten, maar van hoofd nog leeg maken?
Heel veel lezen. Proberen een uur voor het slapen te beginnen lezen. En dan lees ik een uur. Niet al te veel tv te kijken. Vroeger deed ik dat wel, maar we weten allemaal, denk ik, dat lezen iets beter is om te kunnen gaan slapen.
Ja.
Dus dat probeer ik wel te doen. Ik ben, denk ik, wel een boekenwurm. Probeer zoveel mogelijk te lezen als ik voordat ik ga slapen. Ja.
Okay. Speciaal. Maar
het is, zoals ik zei, het is heel gevaarlijk om terug die telefoon te nemen. Ja? Nog een mail te gaan checken, nog eens op Instagram te gaan, dat soort zaken. Ik heb ook besloten vorig jaar, denk ik, dat was om Instagram te verwijderen en Facebook, alle socials. LinkedIn heb ik nog wel. Dat is iets anders, dat is zakelijker. Maar al de rest heb ik gewoon weggedaan. Ja, ja.
Daarom dat ik het gevoel heb dat ik met de rust zelf aan het praten ben.
Zo weinig mogelijk ruis. Een belangrijke is in deze maatschappij. Ja.
Ja, absoluut. Maar het is daar dat ik net onrustig van zou worden. Je wilt toch die mail nog checken. Je wilt toch die Instagram nog eens checken.
Ja,
heb je daar in het begin geen problemen mee gehad?
Ik heb mij daar altijd... En ik behoed mijn broer bijvoorbeeld ook, want ik doe mee hem de zaak. Hij doet vooral ook mails. En ik behoed mij er ook over dat hij ook op tijd ja, stopzicht, zeg maar. Want je kunt bezig blijven uiteindelijk. Ja. Het stopt niet. Hè. Als je kunt even goed, ja, s'nachts ook gaan werken in het weekend ook. Dus het blijft maar doordraaien. En ik denk zeker dat dat niet inboet aan de service dat we bieden aan de mensen, aan de klanten. Dat zeker niet.
Dus je maximaliseert je energie en kennis gedurende je daguren, misschien iets langer. Ja. Maar op het moment dat je thuiskomt, is dat volledig afsluiten en gedaan.
Klopt.
Respect. Ja. Ik zou er super onrustig van... In het begin, hè. Want uiteindelijk denk ik dat ik de rust zoals jou zelf zou kunnen vinden. Maar de eerste weken... ik kan het me zelfs niet voorstellen.
Nee. Veel mensen, denk ik. Ik denk dat dat... Het is misschien een heel zwaar woord, maar ik denk zelfs dat veel mensen hebben daar een lichte verslaving aan, denk ik.
Zeg wel een zware.
Of een zware verslaving zelfs, ja.
Klopt.
Absoluut.
En dat maalt 7 op 7 in je kopje en daardoor krijg je de rust niet die jij nu uitstraalt. Ik ben super jaloers eigenlijk. Ik zou graag afsluiten, want het gaat niet meer.
Ja.
Nee, Kevin, dat is fantastisch. Jij behoedt je broer daar ook voor. Broer, vrouw zit mee in de zaak. Ik heb daar al verschillende verhalen over gehoord. Ik heb zelf ook een afdeling, een zaak met mijn vrouw, dus ik weet wel hoe het ongeveer werkt. Maar hoe gaat dat bij jullie? Is dat een prachtige symbiose? Of kun je meer tegen elkaar zeggen dan je tegen iemand anders zou kunnen zeggen? Of net niet? Hoe verloopt dat?
Ja, ik denk sowieso... Mijn vrouw trouwens, die zit niet in de zaak. Die geeft eigenlijk enkel medisch advies, maar die behoort eigenlijk niet tot de zaak. Wat betreft mijn broer... Vanzelfsprekend, als broers vertrouwen we elkaar 200%. Dus ik denk dat dat wel helpt in een opstart van een zaak, in het nemen van beslissingen. En wat ook wel belangrijk is denk ik als je... Dat is dan eerder een raad, denk ik, naar beginnende ondernemers, is om altijd te beginnen ondernemen met een antipool, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk de gas, zeg maar, en mijn broer is de rem. Ja. En zo werken wij elkaar constant tegen. Ik kom eigenlijk vrijwel veel met nieuwe ideeën. En hij remt eigenlijk op tijd dat ik eigenlijk niet overdrijf. En ik denk dat de essentie is van een goede samenwerking. Dat je elkaar aanvult op alle vlakken. Evengoed die medische kennis dan, die ligt eerder bij mij. Terwijl mijn broer is dan beter in fietstechniek. Dus wij overlappen elkaar eigenlijk nergens. We proberen elkaar zoveel mogelijk aan te vullen. En dat is de sleutel een beetje tot het succes vandaag. Ja,
ja, heel compatibel. Ik wou net de rolverdeling vragen, je hebt het al een beetje gegeven. Maar in het zakelijke op zich, hè, los van medische kennis of technische kennis, hoe verdelen jullie het zakelijke? Niet financieel, hè? Ik bedoel echt qua dagelijkse werking. Hè?
Qua dagelijkse werking denk ik dat ik... Dat neem ik eigenlijk vooral op mij ook. Dus het creatieve, het zakelijke, het operationele, zeg maar, daar hou ik mij vooral mee bezig. Ja.
Oké. Okay. En sales, want dat hoort er dan ook bij?
Sales ook, ja. Ja. Sales marketing ligt eigenlijk bijna allemaal bij mij. Maar wederom, mits toestemming van mijn broer natuurlijk.
Overleggen, dat spreekt voor zich natuurlijk.
Ja, klopt.
Perfect. Jullie hebben je papa, die een zelfstandige is, die eigenaar al jaren is van een fietswinkel. Zijn er nog andere voorbeelden of een soort van mensen waar jullie contact mee hebben, naar opkijken en van bijleren? Zijn er bepaalde mentoren in jullie leven?
Ik denk mijn vrouw bijvoorbeeld, dat is ook een grote mentor, vanzelfsprekend.
Prachtig.
De vrouw achter de ondernemer is wel... Een niet veel besproken punt, denk ik, maar wel heel belangrijk. Zij heeft mij veel levenswijsheid bijgebracht. Om te zeggen van echt een mentor die mij dagelijks mentort, bijvoorbeeld, dat heb ik eerder niet, denk ik. Maar ik probeer me wel altijd te omringen door mensen die zich wekelijks een gouden raad zouden kunnen geven. Zo zou ik het best omschrijven, denk ik. Ja. En dat zijn evengoed vrienden. Mijn vader, mijn broer, mijn vrouw. De osteopaat waar we mee samenwerken, Jan van den Houten. Iemand die heel sterk is in zijn manier van zijn, ook voeten op de grond. Heel bescheiden. Ja. Dat zijn wel mensen waar ik puur qua persoonlijkheid enorm naar opkijk. Ja.
Tof. Doe jij iets aan netwerken of zo, om daar ook nog meer contacten te leggen? Of komt eigenlijk alles op jullie af?
Het meest, de afspraken momenteel, die komen gewoon bij ons binnen. Netwerken probeer ik wel te doen. Ik ben nu uitgenodigd op de Scheldeprijs onder andere. Dat is een belangrijke wielerwedstrijd in Schoten. Huh? Dus daar ga ik dan naartoe. En LinkedIn. Het is niet dat ik actief op LinkedIn mensen zit aan te schrijven, bij wijze van spreken. Maar een dag zonder netwerken zit daar zeker niet tussen. Ik probeer altijd wel ergens online dingen op te zoeken of tof te zien of dat er hier iets interessants zou kunnen zijn om in samenwerking mee te gaan, uiteraard.
Ja, ja, en vooral om die bikefitting bekender te maken. Ik weet niet of dat aan mij ligt, maar ik ken het dus echt niet. Dat zal wel aan mij liggen. Ja. Maar heb je bijvoorbeeld nog veel contact met ex-profs en mensen uit het milieu die daar ook een push aan geven, een soort van influencers die jullie daarin helpen?
Nee, we hebben zelf geen influencers die ons helpen. Nu, ja, mijn broer heeft met heel wat gasten samengereden, zoals Yves Lampaert en zo, die wel vrij gekend zijn in het milieu. Ik heb zelf mijn laatste jaar nog bij Wout van Aert in de ploeg gereden. Nu, het is niet zo dat die bikefitting populair maken, bij wijze van spreken. Er gaat misschien wel een dag komen dat ze bij ons een bikefit komen doen, wie weet. En dan zou het inderdaad wel kunnen. We hebben zelf in onze bikefit truitjes die gesigneerd zijn door al die mannen. En die hebben ze eigenlijk als cadeau gegeven aan mijn broer, die vorig jaar zijn afscheid nam van de wielersport. Dus die hangen eigenlijk allemaal mooi opgelijst bij ons in een bikefit. En dat is wel enorm leuk. Maar om te zeggen dat er een specifieke influencer is de dag van vandaag, dat is er niet. Nee,
maar het is eigenlijk vooral gekend wel in dat wereldje, in de wielerwereld.
Binnen de wielersport en de fietswereld is het gekender en gekender.
Ja.
Het enige nadeel, vind ik zelf, is dat er momenteel... Het is geen erkend beroep. Dus iedereen mag er mee starten. Er zijn ook niet al te veel opleidingen om bikefitting te doen. Wij zijn nu met de Universiteit van Antwerpen bezig rond verschillende onderzoeken binnen bikefitting, binnen ons domein. En misschien hopelijk zelf, ik hoop zelf eigenlijk dat daar ooit een soort van opleiding binnen de tak kinesiotherapie bijvoorbeeld zou komen, om die opleiding wel, of om het beroep bikefitter wel degelijk een soort van erkend te maken. Want momenteel zit daar wel wat ruis op. Iedereen kan starten, bij wijze van spreken. Dus
ik mag het eigenlijk zien, als ik het goed begrijp, dat overal waar je een fiets gaat kopen, die mensen zouden kunnen zeggen van ik zal u even bikefitten. Terwijl het een totaal ander proces is.
Klopt. Ja,
wat ik in het begin zei, het zadel goed zetten, het stuur goed zetten en voilà, ik heb je gebikefit.
Ja, inderdaad. Ja. En daar dan €200 voor vragen, bijvoorbeeld. Ja.
Ja.
Ja. Of een personal trainer bijvoorbeeld, is ook die... Er moet eigenlijk ook geen diploma hebben. Dat mag ook iedereen of eender wie doen.
Ja.
Maar ja, dan gaat de bescherming, denk ik, van een beroep wel teniet. Ik denk uiteindelijk dat degenen die zich er fulltime mee bezighouden, er dan wel uitkomen. Maar er zijn nog altijd wel bikefitters, jammer genoeg, die het anders doen dan dat zou moeten.
Ja. Jullie hebben dan effectief concurrentie. 1-op-1 die hetzelfde doen. Ik moet ze niet noemen, hè? Maar ik vraag het mij gewoon af.
Ja. De meeste bikefitters doen het als bijberoep. Of in combinatie met kinesiotherapie of osteopathie. Of in combinatie met een fietswinkel. Puur bikefitting zijn er, denk ik, 3 in België die het fulltime doen. 3 zaken dan.
Ja.
En dan, wij zijn dan met 2. Dus op zich is daar, er is wel concurrentie.
Ja.
Maar niet zoals in de vastgoedsector, bijvoorbeeld.
Nee,
dat is een heel ander gegeven.
Ja. Ja, dat begrijp ik.
Ja.
Gaan jullie dan ook naar specifieke beurzen? Of ik probeer maar mee te denken hoe jullie zich bekender kunnen maken aan het grote wielerpubliek. Naar specifieke beurzen? Of sponsoren jullie bepaalde evenementen? Steken jullie geld in marketing om dat te laten floreren, wou ik zeggen. Om dat bekender te laten worden? Of gaat dat gewoon organisch gebeuren, volgens u?
Voorlopig gebeurt dat vooral organisch. Nu, mond-aan-mond reclame is denk ik in mijn ogen de beste reclame. Mensen die content zijn, die andere mensen doorsturen. Nu, ik probeer wel op de meeste beurzen aanwezig te zijn. Het gekende Vele Folies bijvoorbeeld, daar was ik wel aanwezig. En dan probeer ik wel actief ook mensen aan te spreken en mij voor te stellen, uiteraard.
Ja.
Ik denk binnen de wielersport zelf, dat onze naam wel gekend is. Binnen de fietswereld is dat een ander gegeven, omdat dat een gigantische sector is.
Huh?
Maar ik werk daar wel aan, ja.
Okay.
Ja, absoluut.
Ik hoop dat dit niet denigrerend is, maar ik ben het in mijn of niet genoeg eer aandoe aan jouw beroep, maar ik ben het in mijn hoofd al redelijk lang aan het vergelijken nu met zo'n running lab. Waarbij dat je een testje doet met loopschoenen en dan passen ze of bepaalde technieken toe om alles te meten en dan krijg je specifieke zooltjes. Mag ik het daar ongeveer mee vergelijken of doe ik daarmee onheer aan?
Nee, zeker niet. Daar is het mee te vergelijken. Ik denk, je hebt Runners Lab. Ze hebben onder andere een filiaal in Zwijndrecht.
Ja.
En onder Runners Lab valt ProLab. En dat is eigenlijk een biomechanische analyse van lopers die klachten hebben. Dus zij gaan eigenlijk met 8 camera's gaan zij kijken terwijl iemand loopt, of 8 of 16 denk ik zelfs, gaan ze kijken hoe iemand loopt. Dus alle bewegingen worden perfect getraceerd. En dat is eigenlijk wat wij de dag van vandaag ook doen. In combinatie dan met EMG-metingen, dat is misschien iets te technisch, maar dat zijn eigenlijk metingen waarbij dat we spieractiviteit gaan meten. Okay. Dus terwijl iemand trapt, gaan we eigenlijk die spieractiviteit meten en kijken van, oké, hoe beweegt die persoon op zijn fiets? Is dat gerelateerd aan een bepaalde klacht? En dat is eigenlijk de manier van werken momenteel. Okay. Ja.
Want die zijn wel enorm bekend en groot geworden. Ik weet zelfs niet hoe. Ja. Ineens waren die daar allemaal. Is dat een vooruitzicht en ambitie die je ook hebt? Of zeg je van, het is goed zoals het is en nog wat uitbreiden en lokaal heel gekend worden?
Ja, ik denk momenteel zijn we... De wielersport is eigenlijk vooral in Vlaanderen heel gekend. Ik denk dat wij momenteel ook... Wij krijgen eigenlijk mensen van over heel Vlaanderen. Dus West-Vlaanderen iets minder, maar vooral Oost-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant en regio Brussel. Dus eigenlijk heel Vlaanderen.
Huh?
En ik ben van mening, als de sneeuwbal aan het rollen gaat, blijft die rollen. Dus ik denk dat je groei heel moeilijk kunt tegengaan. Daar moeten we mee, volgens mij. Het is niet dat de ambitie is om echt... te zeggen van de dag van vandaag, oké, binnen 5 jaar wil ik nu een tweede filiaal, of binnen een jaar of 2 jaar wil ik een tweede filiaal. Dat is zeker niet het doel. Het doel is vooral om mensen te helpen en mensen klachtvrij op de fiets te krijgen.
Ja.
En of dat dan nu 10 mensen zijn, of 100, of 1000, of 100.000, dat maakt me niet uit. Zolang dat we iedereen maar kunnen helpen en zolang dat eigenlijk de kwaliteit van de mensen die we helpen, maar niet de niets, wordt gedaan.
Juist, ja.
We proberen... uitgebreid onze tijd te steken in mensen. En wij zijn, om een idee te geven, we zijn een 2,5 à 3 uur bezig met een bikefitting. Dus het duurt wel degelijk vrij lang. Ja.
Ja, inderdaad. Hoeveel mensen zie je dan zo op een week?
Gemiddeld gaat dat rond een 15-tal mensen per week zijn.
Ah, toch wel?
60 per maand, ja. Iets meer. Ja.
Ja. Ja, als dat verdubbelt, dan heb je meer volk nodig.
Dan heb je meer volk nodig. Zeker, nu zitten we zo op een scharnierpunt. Dat we met 2 eigenlijk, onze max, zeg maar, denk ik niet, maar we zitten bijna aan de max met 2.
Okay.
En dan moeten we natuurlijk beslissingen gaan nemen. Dat wordt het iets moeilijker. Ja.
Dat wordt het ondernemen, hè, Kevin.
Ja.
Ik wil inderdaad. Hem niet bang maken, maar hier luisteren duizenden mensen naar en 50% zijn vervente gordelaars. Daar ben ik zeker van. Ik weet niet of je de gordel nog kent, maar 1 keer per jaar moet je fiets echt goed staan.
Ja, voilà. Allemaal welkom.
Ik zou al een vacature zetten.
Ja.
Vervente. Ik weet niet, maar ik raak net mijn woorden vandaag. Het is misschien dat ik onder een indruk ben van uw rust. Ik kan dat niet verdragen. Het is te rustig.
Oké.
Ik heb nog nooit in heel mijn podcastcarrière van nu toch 2-3 jaar een ondertekening van een document gekregen uit Chili.
Okay.
Jouw document met info, plaats en datum, Chili. Enfin, een datum mag ik niet noemen, maar Chili.
Ja.
Dat is best impressionant. Je hebt daar ook een filiaal?
We hebben er geen filiaal, jammer genoeg. Danny. Nee.
Oké, vertel eens hoe dat jij daar... ik zie dat je daar doorgetrokken bent, door Latijns-Amerika.
Ja, klopt.
Los in uw opstart van uw bedrijf?
Wel, ja, opstart...
Sorry, ik probeer wat te prikkelen, want het moet... de rust, Kevin, de rust.
Nee, van een opstart konden we niet meer spreken, denk ik, want we waren toch al een kleine 2 jaar bezig, denk ik.
Ja.
Voordat wij gestart waren, mijn levensdroom, zeg maar, was de wereld rondtrekken per fiets. Dus ik had aan mijn broer gevraagd, mits toestemming, ik wil samen een zaak opstarten. Mits toestemming dat ik in 2022 op reis mag met de fiets. En dat gaat dan waarschijnlijk in 3 maanden zijn. Dus ik heb mijn vrouw ook ondertussen ja, zover gekregen om ook van de fiets te gaan houden. Want zij was totaal, zij zat totaal niet in de fietswereld of in de wielersport. En hij heeft toen ja gezegd en dat is er uiteindelijk gekomen. Dus zij is nu, ja, van praktijk was zij toen veranderd. En dan hebben wij samen beslist om in Bolivie te starten met de fiets. En dan zijn wij helemaal tot het... Ja, de end of the, end of the world noemen ze het dan, El Fin del Mundo. Dat is helemaal zuidelijk, Chili, Argentinië, zijn we gefietst.
Wauw.
Al bikepacken noemen ze dat dan, dus niet backpacken, maar bikepacken. En dat wil dus zeggen, ja, met de fiets, alle bagage erop, tent mee, kledij mee, eten mee, drinken mee en overleven.
Dat klinkt ja. Verschrikkelijk.
Dat was het mijn moment, dat was mijn momenten wel, ja.
Waanzinnig, dat is een avontuur dat je nooit vergeet natuurlijk.
Nee, het heeft mij de dag van vandaag misschien nog iets rustiger gemaakt. En vooral ook heel veel dingen doen inzien dat we eigenlijk in een vrij luxueuze maatschappij hier zitten. We hebben er ja, benarde omstandigheden meegemaakt, zowel met natuur als met mensen, als met ja, armoede. Vaak armoede gezien. En daaraan zien we wel dat we hier het heel goed hebben. En veel dingen zouden moeten kunnen relativeren. Ja.
Maar dat ging ik vragen. Heeft dat u aangezet tot meer relativeren en tot het, als er iets is in stressmomenten, iets kalmer aanpakken? Of gaat dat snel weg, die indruk?
Ja, ik moet zeggen, ik ben teruggekomen, ik ben volop terug beginnen werken en dan is dat even weg. Ja. Nu, een drietal weken later, of nee, ik ben ondertussen tweetal maanden terug, denk ik, begint dat terug binnen te sijpelen van hetgeen dat in de reis... Tijdens de reis is gebeurd. We hebben onder andere één vrij ja, redelijk benarde situatie meegemaakt. Bijna levensbedreigend zelfs. En dan denk je daarom terug. En dan...
Maar vertel, hè. Wacht. Vertel.
Ja, wel, wij waren op de, ja, de grootste zoutvlakte ter wereld, de Salar de Uyuni, dat is in Bolivie. Ja. En ons idee was om die zoutvlakte over te steken met de fiets. Vele bikepackers hadden dat gedaan. En op Instagram zagen we vaak foto's van heel idyllisch. De zuidvlakte is heel wit, plat. En dan zouden mooie foto's. Dus we dachten, we gaan erover. Wat we niet goed hadden voorbereid, was de weg. Dus over de zoutvlakte zijn er geen wegen. Maar wij dachten, oké, we steken er eigenlijk gewoon langs links over. En we zijn eigenlijk midden in een windstorm terechtgekomen.
Oh.
Ons idee was om midden op die zuidvlakte te slapen. Dat is dus niet gelukt. Wij konden onze tent niet opzetten. Dan zijn we moeten terugkeren naar het vorige dorp, in een donkere aangekomen. En voilà, ja, volledig mentaal, fysiek uitgeput. En vrijwel levensbedreigend, misschien een groot woord, maar we zaten wel in een heel benarde situatie, want het werd heel gevaarlijk eigenlijk. Ja.
Wel angsten uitgestaan dan?
Heel veel ruzie gemaakt ook, ja? Met twee op dit moment. En heel veel angsten, ja, absoluut. Ja. Ja, zeker en vast.
Maar neem ik aan dan, heel veel sterker uitgekomen met twee ook.
Veel sterker uitgekomen en er is zelfs een ring van gekomen. Mijn idee was om het midden op de zoutvlakte, het idyllische plaatsje te nemen en mijn vrouw, mijn huidige verloofde, ten huwelijk te vragen. Dat is niet gebeurd, jammer genoeg. Maar bij het terugkomen in het kleine dorpje kon ik het eigenlijk gewoon niet laten en heb ik ze wel ten huwelijk gevraagd. In the heat of the moment
heb ik het
wel gedaan. En daar zijn we sterk uitgekomen. Dus, ja. Ja.
Wat een verhaal. Dat is een prachtig verhaal. Ja, ik ga niet liegen. Dat is heel mooi. Ja. Oké, jij komt dan terug na 3 maanden en de zaak was nog open.
Ja.
Je broer had dat recht gehouden.
Ja.
Is hij dan 3 maanden naar Ibiza gegaan en heeft hem gezegd van dat doe je nooit niet meer? Of viel dat allemaal nog wel mee?
Dat viel allemaal nog wel mee, dus we hebben de chance zeg maar, dat wij met een afsprakenplanning werken. Dus hij kon de afspraken een beetje spreiden. Plus de winter is ook iets rustiger voor ons.
Ja.
En dat maakte het eigenlijk wel mogelijk. En de dag dat ik ben teruggekomen, dat was dan ja, begin half januari, werd het in één keer een stuk drukker. Ja. En ja, voilà. Dus het was heel goed uitgerekend, alleszins, dat ik die dag ging terugkomen. Ja.
Oké, fantastisch. Dat is eigenlijk op 2,5, 3 jaar wel al een heel indrukwekkend verhaal.
Ja.
Ik heb daar straks al een beetje gevraagd, maar waar zou je nu binnen 3 jaar willen staan? Als je nu ziet, we verdubbelen het aantal jaren dat je ermee bezig bent. Wat zijn nu de eerste stappen die jullie willen zetten?
Ik heb er straks gezegd dat competitieve een beetje eruit is, omdat ik dat van mijn 7 tot mijn 24 in wielrennerij heb meegemaakt. Maar het is wel zo dat ik nog altijd ja, de beste wil zijn. Dat heb ik nog altijd wel. Dus ik wil vooral aanzien worden met de bikefit als het bedrijf of de bikefitter waar mensen het meeste kans op slagen hebben als ze een klacht willen verhelpen. Ja. Dat is eigenlijk het doel. Ook binnen 3 jaar is dat nog altijd het doel. Om nu te zeggen dat we een tweede filiaal willen, dat niet, denk ik. Of dat zullen we zien. Als dat er komt, dan komt dat er. Maar ik wil eigenlijk vooral de naam hebben, dat ze weten dat ze bij ons terecht kunnen met een specifieke klacht en dat die ook verholpen zou worden en dat we er alles aan gaan doen. Ja.
Oké, top. Je bent in elk geval goed bezig op deze manier. Mist het wielrennen niet een beetje? Hoe ben je eigenlijk gestopt? Gewoon bepaald van, ik ga ermee stoppen?
Nee, ik combineerde wielrennen met mijn studies nog. En ik had de kans om naar Valencia te gaan studeren. Ja. En ik zat al eigenlijk een beetje op het einde van mijn... Ja, van mijn wielrennersbestaan. Ik had eigenlijk niet heel veel zin meer om te trainen dag in dag uit. Mede ook dat er een hartprobleem bij mij was vastgesteld. En dat was eigenlijk het punt waarvan ik dacht van oké, nu hoeft het niet meer. Als het medisch al begint te schorten of als het medisch bij wijze van spreken een risico wordt, topsport, wat altijd ook is, dan hoeft het niet meer voor mij. En dan ben ik volledig een andere weg ingeslagen, 360. Ja.
Oké. En sindsdien nooit niet meer competitief op de fiets gekropen?
Nee. Dat was toen gedaan. Recreatief wel. Maar ook de eerste 2 jaar, in die fase zit mijn broer nu, de fiets niet meer aangeraakt. Echt die hoeven. Ja.
Oké. Okay. Snap ik wel, hoor. Maar ik zie dan een Tom Boonen die nog altijd zo scherp staat als hem is. En ik zie een Niels Albert die de andere kant is uitgegaan. Jij staat ook nog vrij scherp, moet ik zeggen. Of was jij vroeger nog 10 keer magerder?
Ja, ik weeg nu 70 kilo. Ik ben 1,68 meter. Toen ik nog koerste, 7 jaar geleden of 8 jaar geleden ondertussen, woog ik 61. Huh. Dus ik ben op 1 jaar tijd ben ik 14 kilo bijgekomen en dan ietsje terug vermagerd. En nu zit ik op hetzelfde gewicht. Ja.
Ik vraag me altijd af dat komt, kilo. Omdat jullie dan ineens wel mogen eten wat je wilt, of...
Nee, vooral omdat die sport wegvalt en omdat je blijft eten wat je toen ook aan het eten was. Dus je blijft, als sporter eten ook heel veel. Ja. Mits beweging, dan valt er allemaal wel mee. Maar als die beweging natuurlijk wegvalt, dan komt het er wel bij. Dan tikken de kilo's wel aan. Dus,
Maar oké, je kunt ermee om.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, daar heb ik geen problemen mee.
Wat wil jij nu? Want ik vroeg er juist op 3 jaar, wat wil je naartoe met bike fit? Maar wat wil jij als ondernemer naartoe? Echt voor jezelf als ondernemer. Zijn er plannen, ambities die je persoonlijk wil waarmaken in de toekomst? Wil jij, weet ik veel, Trends Gazelle winnen? Of wil je, zijn er bepaalde dingen waarvan jij droomt?
Ik denk erkenningen zoals Trends Gazelle, dat zijn altijd zaken die erkenning geven aan je zaak uiteraard. Dus dat is altijd heel leuk. Om nu te zeggen dat ik om die reden onderneem, denk ik niet. Ik denk wel een soort van inspireren naar andere ondernemers, naar jonge ondernemers. Dat is wel een leuke rol, denk ik.
Oké.
En dan vooral, ik zie vooral de dag van vandaag ook in mijn eigen omgeving veel, veel jonge mensen die beginnen te ondernemen om te ondernemen. En dat was bewust mijn keuze niet. Dus ik heb altijd wel gevoeld dat een ondernemer in mij zat, maar ik heb nooit geonderneemd om te ondernemen, zeg maar, omdat het cool is, bij wijze van spreken.
Ja.
En dat zie ik in mijn omgeving momenteel wel. Terwijl het ook gewoon altijd niet roze en maneschijn is. Er zit wel degelijk een keerzijde aan de medaille, die vaak niet gezien wordt als je start als ondernemer. Dus, en dat hoort erbij natuurlijk, hè. Dat moet je leren relativeren weer. Maar dat is eigen aan het ondernemersbestaan. Ja.
Zeker. Maar wat zijn zo van die dingen waarvan je dacht, is dat nodig?
Het stressgerelateerde, klanten die altijd... Die klanten streven op naar perfectie. Hè. Wij streven ook naar perfectie, maar in mijn ogen bestaat dat niet. Dus we proberen altijd het perfecte van het perfecte te hebben. Maar misschien is het ook wel goed om af en toe content te zijn met imperfecte, zeg maar. En dat dan de perfectie is, in mijn ogen. En dat is eigenlijk mijn doel. Ook om mijn leven buiten het ondernemersbestaan, buiten mijn zaak. Als ik ooit de dag van vandaag personeel ga moeten aannemen, dan is dat ook zo. Maar ik wil dat mijn eigen leven... Ik wil geen slaaf worden van mijn onderneming. Dat is eigenlijk het doel. Om niet om te kunnen zeggen, nou, bijvoorbeeld binnen 20, 30 jaar, ik ben geen slaaf van mijn onderneming, van mijn werk. Ja. Ik werk om te leven, maar ik leef niet om te werken. Daar draait het een beetje om, denk ik.
Dan moet je binnen dit en een bepaalde termijn vooral zorgen dat je jezelf onmisbaar kan maken in je bedrijf. Hè? Dus ja. Dat je bedrijf effectief werkt met personeel dat zonder jou kan opereren. En ja, dan,
klopt.
Dan pas ben je niet de slaaf van je bedrijf. Want anders dan ga je dat jaren effectief wel zijn.
Ja, klopt. En dat is nu ook een beetje... Nee, allee, ik werk dag in dag uit. Zoals ik er straks zei, ik probeer op tijd de knop af te zetten. En ik denk, ik geloof ook heel hard op in technologie. Dus technologie kan ons enorm ver brengen. We werken nu ook op basis van artificial intelligence een deeltje. Dus dat zijn wel zaken die enorm in de lift zitten. Absoluut.
Ja. Ja. Ja, het is nu wel zo, de eerste 3 jaar, je bent nog half een start-up, je zit er al voorbij. Maar dan is dat normaal dat je zoveel... Maar ik denk ook, als ik daarnet hoor, dat je op de grens zit samen met je broer van het klantenbestand. Op het moment dat cliënteel gaat vermeerderen, dan is het zaak om de juiste mensen te selecteren. En daar ligt vaak in het begin vooral de moeilijkheid. Ja,
ja klopt.
Inderdaad. En niche.
Ja. En niche, ja. Want het beroep bikefitter is een... Ja, ik kan u zeggen, het is een heel complex beroep. En om daar een profiel voor te vinden, dat is enorm moeilijk. Dus het zal eerder, denk ik, dan een administratieve functie bijvoorbeeld, of een marketingfunctie, dat soort zaken. Want dat valt ook allemaal op ons natuurlijk. In dat genre, denk ik, eerder. Ja.
Maar dan het meest essentiële van heel uw verhaal moeten we nog altijd zelf doen. Vergeet dat niet.
Voilà, dat wel. Of ooit in een verre toekomst de technologieën.
Ja, absoluut. Ja. Wat je daar straks zei, die samenwerking, of samenwerking, het bekijken van de samenwerking met een universiteit, in dit geval Antwerpen, als je daar iets van een klein leerplan kan opzetten en je kan ze daar opleiden zelf, via de school en dan bij jou zitten, dat is het ideale scenario, hè?
Dat is het ideale scenario, ja, absoluut. En ze leren omgaan met nogmaals, technologie. Wij werken bijvoorbeeld vandaag met een... Dus ja, wij bikefitten eigenlijk op een machine. Dus het is niet zo dat ze op een fiets bij ons komen zitten en dat wij met een sleutel dat zadel lager gaan zetten. Dus wij werken eigenlijk met een machine dat gebaseerd is op artificial intelligence, waar veel om te doen is deze dagen. Dat systeem automatiseert deels het proces. Dus wij filmen en dat systeem gaat zichzelf aanpassen aan de hand van hoe die persoon in kwestie zou moeten zitten op die fiets. Nu, wij gebruiken dat in manuele modus, maar dat wil zeggen als wij op een knopje duwen, dan gaat dat zadel bijvoorbeeld 1 millimeter naar beneden. En zo werken wij eigenlijk millimeter per millimeter om de meest optimale positie, de meest ideale positie te bekomen.
Okay.
Dat is eigenlijk de manier van werken.
Oké. Okay. Ja. Dat is een duidelijker beeld. En wie bepaalt dat? Is dat de klant die zegt, ja, ik zit goed? Of is dat de machine die zegt, hier zit de spanning op de spieren nu perfect? Of net ontspannen genoeg?
Ja, dus dat is wat wij zien in spieractiviteit, dus in EMG-metingen. En er is natuurlijk een theoretische lijn en dan draait vooral rond de biomechanica. Dus als je fietst of loopt of beweegt, maakt het altijd bepaalde hoekverhoudingen. Dus je knie bijvoorbeeld, als je stapt ook, maakt je knie een bepaalde hoekverhouding. En dat moet op een fiets, heb je een bepaalde marge waar je binnen zit, aan de hand van achtergrond en flexibiliteit en grootte onder andere, lichaamsafmetingen, gaan we daaraan kijken met die biomechanische analyse op welke hoekverhoudingen dat we zouden moeten zitten. En die geven eigenlijk de final touch met onze ervaring, zeg maar, en het gevoel van de klant natuurlijk, wat eigenlijk nog het belangrijkste is.
Ja.
Als de klant zegt, oké, ik zit slecht op de fiets, maar de theorie zegt, het is goed, dan luisteren we wel even naar de klant.
Ja?
Ja, je probeert een gulden middenweg erin te vinden natuurlijk. Als het echt totaal niet klopt theoretisch, dan proberen we wel te overtuigen. Maar het gevoel van de klant is enorm belangrijk, absoluut.
Ja, maar je zou zeggen dat natuurlijk voel je op dit moment niet comfortabel, want dat is de juiste houding en je hebt altijd de foute houding gehad. Dat is gelijk gaan rechtzitten op een stoel en je rug recht houden. Na een kwartier is dat stront op, hè?
Ja.
Maar dat is wel de juiste houding. Klopt. En daar is de middenweg in vinden.
Daar is de middenweg in vinden, mits opvolging ook. Dus wij volgen maandelijks op, of wekelijks zelfs bijna. En als de mensen dan bijvoorbeeld een 4-5 tochten hebben gedaan buiten, dus meerdere kilometers, ik zeg maar iets, 80 kilometer of 100 kilometer, dan kunnen we effectief gaan evalueren. Als ze dan na 500.000 kilometer of 500.000 kilometer nog niet in orde is, dan kunnen we in principe de theorie wel niet overboord gooien, maar in twijfel gaan zetten. En dat is eigenlijk ja, de middenweg tussen wat artificial intelligence ons vertelt of wat technologie ons vertelt en wat er effectief gaande is met het lichaam. Want we kunnen natuurlijk niet in het lichaam tot in detail gaan kijken.
Nee, ja, dat kan wel, maar dat mag dan weer niet. Ik snap het wel.
Ja, voilà.
Mag ik vragen? Ik zal het anders vragen. Ik hoor nu mensen denken, denk ik dan, is dat duur? Wat is daar de kostprijs van? Dat zal geen eenduidige kostprijs zijn, maar ligt dat in een bepaalde range van met wat moeten mensen rekening houden als ze zoiets laten doen? Wat hangt dat af?
Ja, we hebben ruwig gezegd twee formules. Eén formule met fietsafstelling, dus dan stellen wij de fiets volledig af. En één formule zonder fietsafstelling. Dus dan doen wij eigenlijk niks met de fiets en laten wij het over aan de fietsenmaker bijvoorbeeld, waar zij de fiets bij gaan kopen of hebben gekocht. De eerste formule kost 199, de tweede formule kost 289.
Ja, volg mij.
Op een fiets van vaak 10.000 à 15.000 euro is dat, en om dan klachtvrij op je fiets te kunnen zitten alleszins, is dat heel weinig.
Ja, en drie uur werk.
Is dat peanuts, ja.
Ja, ik vind dat wel.
Ja. Ja, ik denk zeker de tijd dat wij er met twee insteken alleszins, want wij doen alle bikefittings met twee, zouden wij denk ik... Om niet te overdrijven naar tubbelen kunnen gaan. Ja. Moet natuurlijk aantrekkelijk blijven voor de mensen. Mensen gaan geen 400-500 euro betalen voor een bikefit. Dan denken ze, allee, dat is het geld niet waard. Terwijl in mijn ogen is dat het geld wel waard. Maar we proberen nu het ook wel toegankelijk te maken voor iedereen. Ja. Met die prijs iets lager te houden.
Als je dat per uur uitrekent, dan is dat een hele goede prijs. Hè? Zelfs te laag.
Dat is een hele goede prijs. Ja, absoluut. Zeker. Ja.
Oké, Kevin. Als je terug zou starten vandaag, welke tips zou dat nu eigenlijk dan geven?
Als ondernemer of als ondernemer van de zaak? Of allee, opstart van de zaak?
Opstart van de zaak, ja.
Opstart van de zaak.
Of als ondernemer natuurlijk, hè?
Ja. Ik denk, dan eerder terug meer in het verleden zou ik mijn opleiding misschien anders hebben aangepakt. Zou ik een iets andere opleiding gedaan? Maar ja, je weet natuurlijk nooit op je 18 jaar, als je naar de universiteit gaat, weet je eigenlijk niet wat je gaat doen.
Nee.
Dus dat is altijd een beetje gissen en kiezen. Ik heb toen bewust gekozen voor talen, omdat ik wel dacht van oké, met talen kom je overal. Spaans, Frans, Engels kom je eigenlijk overal. En daar heb ik de dag van vandaag eraan overgehouden. Maar moest ik die tip kunnen geven, dan zou ik iets van kinesitherapie doen, vanzelfsprekend. En dan zou ik mij daar gedurende 10, 15 jaar in specialiseren. Nu we dat allemaal moeten samenballen op 2 jaar, wat gaat natuurlijk, maar dat zou misschien de enige tip zijn die dat ik wel zou geven. Als ondernemer tip denk ik niet dat ik iets zou veranderen.
Okay.
Zou ik het exact hetzelfde aanpakken als dat ik het nu heb gedaan. Ja.
Dat is goed, ook daar zit je in rust met jezelf,
ondanks de fouten dat je natuurlijk maakt, want je maakt fouten, maar dat hoort er natuurlijk bij, hè. Ik denk dat die fouten leerde ook, dus
het is zelfs superbelangrijk.
Ja.
Oké. Okay. Ja, heb je het gevoel, Kevin, dat je je verhaal hebt kunnen brengen? Dat je alles hebt kunnen zeggen?
Ik denk het wel. Ik hoop dat ik het aspect of het domein bikefitting al sinds iets populairder heb kunnen maken. Dus voilà. Ik hoop dat de mensen ook begrijpen wat een bikefit is natuurlijk. En ze kunnen altijd op onze website eens gaan kijken. Daar staat alles genoteerd van hoe we nu juist te werk gaan.
Zeg maar.
Ze kunnen ons altijd bereiken ook, telefoneren, whatever. Ja.
Geef de website gerust door, ik zal hem er ook bij zetten. Maar vertel hem maar even.
Ja, de website is bikefit of www.bikefit-vanstaaien.com.
Ja. Oké, okay. En Van Staaien is AEYEN. Allee, fijn, V voor. Oké, okay. Ik ga even afscheid nemen van kijker en luisteraar. Ik ben direct bij u terug om u ook nog te bedanken natuurlijk. Maar dat hou ik voor speed. Klein secondje. Zo iedereen, dank u wel om de aflevering over bikefitting, kom aan, u had er ook nog niet van gehoord en nu weet u wel wat dat is, uit te luisteren of te kijken. Je kan alle afleveringen van de Belgische Ondernemers Podcast terugvinden via www.belgische-ondernemers.be. Daar staan de links naar Spotify, iTunes, YouTube, Soundcloud en vele anderen. Kan mailen naar info@belgische-ondernemers.be of... contactformulier op de website zelf invullen. Daar staan trouwens ook de links naar mijn Facebook, Instagram en LinkedIn. En ik maak nooit reclame in de podcast, maar kijk, ik heb veel werkgevers, dus toch heel even. Donderdag 30 maart is er een webinar over digitaliseren in uw onderneming. Wat de voordelen daarvan zijn, hoe je daarvan kan profiteren. Geleid door mezelf. Je kan inschrijven op first.first.eu/webinar. Eerste keer reclame, het is voor mezelf, dus dan mag het. Kevin, dank je wel om aanwezig te zijn in deze aflevering. En zoals ik het net zei in de afkondiging, heel veel mensen hebben nu geleerd wat bikefitting is en wat het kan betekenen om blessurevrij te fietsen. Jij gaf het zelf ook aan. Sinds corona is fietsen, ik mag niet zeggen ontploft, maar exponentieel gestegen als vrije tijdsoplossing. En ja, mensen die last hebben, verkeerd op hun fiets zitten, ook al weten ze het niet, die kunnen altijd in Schoten terecht bij u. En ik zal uw website ook mee in de teksten verwerken, zodat ze eens een kijkje kunnen nemen van wie jij en je broer zijn en wat jullie juist doen. Hè.
Prima, dankjewel. Absoluut.
Ik hoop dat je het een beetje leuk vond.
Merci. Ik vond het heel leuk, zeker. Ja, absoluut. In het begin was ik wel een beetje zenuwachtig, want... Ja,
Zoals iedereen. Voilà.
Ja. Je hebt het gezegd in het begin. Hè.
Ik heb het gezegd.
Zeker mijn eerste...
Ja, voilà. Ik ga iedereen bedanken voor deze aflevering. En nogmaals, Kevin, iedereen is een beetje zenuwachtig in het begin, maar uw verhaal was fantastisch. En we gaan dat allemaal herbeluisteren en herbekijken op jullie website en op onze kanalen. En iedereen, tot een volgende keer. Dankjewel.